Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen Psalm 27, de verzen 2 en 3. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, en och mocht ik in die heilige gebouwen. 2 en 3 van 27.
Thank you.
Gemeente, wij openen de schriften bij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En we lezen uit hoofdstuk 2 de eerste 10 versen. Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we uit de 72ste psalm het 9e vers. 72, vers 9. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond weer verder in onze Heidelbergse catechismus. We zijn een paar weken geleden begonnen met zondag 17, waar we het eerste gedeelte van hebben overdacht. over de opstanding, maar zoals u zich herinnert vraagt onze catechismus bij het geloofstuk van de opstanding van Christus onmiddellijk naar het nut van dat geloof. En dan worden er in het antwoord drie dingen genoemd waaruit het nut, waaruit de zegen van de opstanding blijkt. De eerste van deze drie hebben we met elkaar gelezen. We lezen vanavond de twee andere. Halverwege het antwoord, antwoord 45, lezen we dan: ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Laten wij samen bidden. Heren, we zien ook vanavond weer tot u op, wetende dat alleen uw zegen ons echt zal kunnen zegenen en rijk maken. Wetende dat alleen als gij in de verkondiging van uw woord meekomt met de werking van uw Heilige Geest, wij het woord zullen kunnen verstaan en geloven. En daarom zien wij ook vanavond weer eerst op tot u, Heren. En we zoeken uw hulp, ja meer dan uw hulp, we zoeken uw genade. Want daar hangt het toch maar weer van af. Onverdiende gunst die u alleen bewijst en u alleen, waar u alleen over beschikt. Gunst van voor zondaren, voor mensen die het verknoeid en verdorven hebben. O God, zie ons dan in genade aan. En wil ons in genade bezoeken. En wil uw genade in ons midden verheerlijken. En wil die genade in ons leven toepassen. En wil ons uit genade doen leven. We hoorden daarvan in uw woord, Heren. Paulus zong de lof over uw genade. En hij schreef aan de Efeziërs: uit genade zijt gezalig geworden. Niet uit te werken opdat niemand roemen. En zo is het. En zo zal het altijd zijn. Zo was het toen. Als er toen een mens zalig werd, dan was het uit genade alleen. En als er vandaag een zondaar zalig wordt, dan is het opnieuw en enkel uit genade. O God, doe ons dat verstaan. Geef dat we het daar ook mee eens mogen zijn. Want we kunnen dat heel makkelijk beleiden. En we kunnen daar heel makkelijk mee instemmen. Maar het is nog heel wat om uit genade zalig te worden. En niet uit te werken, niet uit onze eigen inbreng, zelfs niet voor een deeltje, zelfs niet voor een heel klein deeltje. Maar enkel en alleen door het volbrachte werk van een ander. Enkel en alleen door de Heere Jezus Christus. Heere, geef dan inderdaad dat we het met die weg waarlangs u zalig maakt, eens mogen zijn en eens mogen worden. En dat we dan ook maar alles kwijtraken wat het daar van in ons binnenste eigenlijk toch niet mee eens is. Geef genade, Heren, om van genade te leven. En zo zal het dan toch inderdaad moeten zijn. Van begin tot het einde. En alles wat er tussen begin en einde in ligt. En nu gaat het vanavond opnieuw over de Heer Jezus, over de opgestane zaligmaker, over het feit dat hij de dood heeft overwonnen. We hebben al gezien bij een vorige gelegenheid dat hij zodoende de gerechtigheid die hij verworven had nu ook kan uitdelen. En dat zondaren nu daarom ook gerechtvaardigd kunnen worden. Hij is de rechtvaardige. Zondaren kunnen om zijnentwil nu ook gerechtvaardigd zijn. Maar Heren, er is meer. We hopen dat vanavond te zien. U houdt het vanavond ons voor. Mogen wij ook die andere weldaden, dat andere nut, meervoudig zelfs, dat uit de opstanding van Christus blijkt en dat daaruit voortvloeit, niet alleen overdenken, maar heilig dat ook aan onze harten. Als het over de kracht gaat waardoor zondaren levend worden, doe ons die kracht dan ook ervaren Als het over dat zekere pand gaat, dat er garantiebewijzen van uw tweeën gegeven worden aan alle die u vrezen, zelfs tot op de jongste dag toe. Geef dan geloof, geef dan hartelijk vertrouwen ook in die door u gegeven panden en garantiebewijzen. En laat zo uw woord krachtig mogen zijn en kracht mogen doen in ons aller leven. Voor het eerst of opnieuw. Want we blijven er immers van afhankelijk, Heren. Als we het een keer ondervonden hebben, als we een keer ervaren hebben dat Gij spreekt met macht en dat U door Uw spreken ons leven verandert, dat U onze gedachten op U richt, dat U ons hart op U en op Uw genade richt, dan zal het niet alleen bij die, dan zal het niet bij die ene keer kunnen blijven, en we weten dat ook. Dan zal iedere keer weer opnieuw het gebed zijn, steeds weer gun leven aan mijn ziel. Om het iedere keer weer te ervaren en iedere keer weer te horen. En steeds ook weer nieuwe dingen te leren en daarin onderwezen te worden. Uit die volheid van genade in Christus. Heren, gedenk ons in uw gunst en bezoek ons met uw heil. En wil alles wat schadelijk zou kunnen zijn uit ons midden weren. Voorkomen dat we er op de een of andere manier door beïnvloed worden. Laten we vanavond ook echt mogen luisteren. En als we daar misschien wat moeite voor moeten doen, Heren, laten we die moeite dan ook graag nemen. Want het gaat om onze zaligheid immers. En zouden we daar ons niet voor inspannen om te weten hoe we daar deel aan krijgen en hoe we daar uit zullen mogen leven. Schenk ons dan uw onmisbare zegen, o God. Laten we u ook mogen bidden dat ge de werken uw handen niet wilt laten varen. Dat ge daarom ook vandaag nog, overal waar uw woord gebracht wordt, er zelf in mee wilt komen en er zelf ook getuigenis aan zoudt willen geven. Opdat en in ons land, maar ook ver daarbuiten, uw naam verkondigd mag worden. En opdat het werk van de Heere Jezus uitgestald en aangeprezen mag worden. En opdat door het werk van uw Heilige Geest dat ook alles rijke vruchten zou mogen dragen. Opdat in het midden van deze wereld Gij, Heere Jezus Christus, uw volk zult hebben, ook in deze tijden. En dat er allerwegen mensen zijn die de knieën voor u leren buigen en die uw naam leren belijden. Dwars tegen alle werken der duisternis in, Heren, want ontegenzeggelijk de wereld laat zien en ons eigen volk laat het ook zien dat de werken der duisternis ook volop aanwezig zijn. En dat er zoveel is en zoveel gebeurt en zoveel gezegd wordt dat lijnrecht ingaat tegen het heilig woord van u. En dat, Heren, mensen zich ook door de stem van hen die van u afvoeren zich laten leiden. En dat ze een andere religie of gans en al geen religie aanhangen en zichzelf tot norm stellen en dan ook nog praten over waarden en normen. Heren, wij bidden van u, houd uw kerk vast. Houd haar staande in het midden van deze wereld. En wilt gij uw genade verheerlijken door uw kerk ook getrouw te maken, getrouw in het bewaren van uw woord, getrouw ook in het eerlijk doorgeven van uw woord, vooral ook getrouw in een wandelen naar uw woord, in nieuwe gehoorzaamheid, tot eer van u, de drie enige God. Bedien ons dan uit uw volheid en stel uw woord in het midden van deze wereld tot een kracht, een zaligmakende kracht. Heren, als we denken aan wat er in deze week zal gaan gebeuren, ook onder ons volk, natuurlijk, dan staan onze gedachten ook een ogenblik stil bij aanstaande woensdag, als de verkiezingen voor de volksvertegenwoordiging zullen moeten worden gehouden. Heren, u weet hoe de dingen onder ons volk liggen. En u weet wat er allemaal gedaan wordt om stemmen te winnen. En wat er allemaal gedaan wordt om mensen te beïnvloeden, zodanig te beïnvloeden dat ze hun stem op die of op die partij zullen uitbrengen. Wij hebben te rekenen met uw woord, Heren, en met ons geweten dat naar uw woord gevormd dient te wezen. En we bidden van u dat we ons allen dat bewust mogen zijn. En dat we dan ook dienovereenkomstig, als we geroepen worden onze stem uit te brengen, dat dan ook te doen. Het inderdaad ook te doen en het dan ook op een verantwoorde manier te doen. En geef, o God, dat we bewaard zouden mogen worden, ook als volk, voor nieuwe rampen. Vorige periode en de vorige manier, de manier waarop we in vorige jaren geregeerd zijn, hebben ons laten zien waar we terechtkomen als uw geboden verzaakt worden. En als wij eigen gekozen wegen inslaan. En als we naar de stem van het volk luisteren. Heren, dan kan geen zegen oprusten. Er is geen heil van te verwachten. Bewaart u er ons voor dat we zo'n nieuwe periode zouden moeten ingaan, ook als volk. Maar geef ons, Heren, mensen die nog rekening houden met uw woord en die ons overeenkomstig uw woord zoeken te regeren. En die ook de regering naar dat woord zullen leren, mogen terugroepen. Laat zo uw zegen nog niet van ons wijken, Heren. En wilt gij nog genadig aan ons land en volk denken. Niet omdat we het ernaar gemaakt hebben. Want wat zijn we in vele opzichten ver weg. Maar Heren, ontfermt u zich nog. En dan denken we niet alleen aan ons eigen land en volk. We denken ook aan de wereld waar we deel van uitmaken. Waar ook spanningen zijn. Waar gevaren dreigen. Heren, en wie zal weten wat juist en wat niet juist is. En uw weg kennen wij ten deze ook allemaal helemaal niet. Maar Heren, mogen we u bidden dat ge in ontferming ook aan deze wereld zult blijven gedenken. En dat we bewaard mogen blijven voor ontzettende rampen en gevaren die misschien vele levens zouden kunnen bedreigen. Geef, o God, langs uw wegen gerechtigheid en vrede op deze aarde. En band u alle ongerechtigheid en alle wreedheid en alle goddeloosheid genadig uit. Hoor ons, Heren, naar de grootheid van uw ontferming, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 16e psalm, het 5e en het 6e vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd en gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 5 en 6 van 16. Gemeente, wij vinden in antwoord 45 dus nog twee vruchten uit de opstanding van de Heer Jezus. En de eerste die dan vanavond aan de orde komt, de tweede uit dit antwoord, is dat wij door zijn kracht, door Christus kracht, opgewekt worden tot een nieuw leven. Je zou dat de levendmaking kunnen noemen. En in het vervolg, in het verlengde van de levendmaking, ligt dan natuurlijk ook de heiligmaking. Hoe gaat dat? Hoe wordt een mens levend? En hoe wordt dat leven dat de Heere gewerkt heeft onderhouden? Dat gebeurt, zo staat hier, door zijn kracht. En dat is maar goed ook, want zoals de situatie van de mens van nature is, we hebben er vanmorgen trouwens al wat van gezien, maar vanavond komt het op een andere manier weer aan de orde. Zoals de situatie van een mens van nature is, moet je zeggen dat dat een uiterst hopeloze situatie is. Laat ik het vanavond aanduiden met de woorden die Paulus gebruikt in het hoofdstuk wat we gelezen hebben in het begin van dat hoofdstuk. Dood in de misdaden en in de zonden. Dood. Onder de heerschappij van de koning der verschrikking. En niet alleen in die zin dat er aan ons leven een keer een eind komt na de periode die God ons heeft toegemeten, voor de een wat langer dan voor de ander, maar dood in geestelijk opzicht. Ten dagen als ge daarvan eet, zei de Heere, zult gij de dood sterven. En dan moet u niet denken, omdat Adam toen niet terstond dood neerviel, dat de Heere dat dreigwoord niet in werking gezet heeft. Later dan tussen het moment van de zonde en het moment van Adam sterven een hele periode van nog zoveel honderden jaren zijn geweest. Maar hij stierf wel op hetzelfde moment dat hij at. En het bewijs van zijn sterven zien wij daarin dat zijn verhouding tegenover de Heere in één keer helemaal veranderd is. Ging hij voor die tijd nog met de Heere om zoals een kind met zijn vader omgaat, en dan in een situatie dat er niets tussenin zit, dat die vader echt helemaal niets op dat kind heeft aan te merken, nadat hij gezondigd heeft, is hij bang voor God. Vreest hij en verschuilt hij zich. Durft hij God niet meer onder ogen te komen. Schaamt hij zich. Dat is een bewijs van het feit dat hij geestelijk dood is. Dat er een andere macht over hem is gaan heersen. En dat is de situatie niet alleen van Adam toen, maar dat is de situatie van heel het nageslacht van Adam. Laat ik nog maar even naar dat tweede hoofdstuk van de Efezebrief verwijzen. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. Door de misdaden en de zonde. En dan omschrijft de apostel wat dat dan voor een situatie is. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Daar heb je die heerschappijvoerders. De eeuw van deze wereld. De overste van de macht der lucht. De geest die in de kinderen der ongehoorzaamheid werkt. En dan zegt de apostel Paulus dat dat niet alleen maar van die van oorsprong heidense Efeziërs is geweest, maar hij rekent zichzelf daar ook bij, terwijl hij toch van een hele andere afkomst was. Een Jood uit de Joden. En hij kan nog een hele hoop dingen meer noemen die erop wijzen dat hij wat dat betreft een grote voorrechten bezeten heeft op godsdienstig gebied. En toch moet hij er zeggen, moet hij zeggen, onder de welke ook wij al eertijds verkeerd hebben, allemaal in de begeerlijkheden van ons vlees. Wij deden de wil van ons vlees en van onze gedachten, en we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk dat het erger niet kan. Als je dit leest, iets ergers kan van de mens en van het menselijke geslacht niet gezegd worden. Ja, misschien nog één ding. Het ergste van alles is, als ook nog een keer gezegd moet worden, dat aan die situatie nou nooit meer een verandering kan worden aangebracht. Maar het is toch wel vreselijk, nietwaar? Dat dit nou de waarheid Gods over ons is. En dat de Heere zo moet constateren dat het met zijn schepselen allerellendigst is afgelopen. De dood heerst over ons. De geestelijke dood verderft ons. En nu moeten we daaruit verlost worden. Maar kan dat? En als het kan, hoe zal het dan kunnen? Langs welke weg? En daarom dat woordje kracht uit antwoord 45. Door zijn kracht. En dat is die kracht die gebleken is in zijn eigen opstanding. Toen hij, zoals er dan al eerder staat, de dood heeft overwonnen. En dat was natuurlijk ook zijn eigen dood. De dood waardoor hij levenloos en bewegingloos in het graf van Jozef lag. Maar niet alleen die dood, hij heeft ook macht gekregen en die kracht die in zijn opstanding, in zijn eigen opstanding, in zijn eigen uitkomen uit het graf gebleken is, die kracht is ook dezelfde kracht die hij gaat aanwenden om zondaren te doen opstaan. En elke keer als een mens uit de geestelijke doodstaat wordt verlost, dan is dat door de opstandingskracht van de Heer Jezus. Elke keer als een dode zondaar levend wordt, en ik zal u straks in korte trekken aanduiden wat dat dan is en waar dat dan uit blijkt, hebben we daarin te zien de openbaring van diezelfde kracht die op de derde dag in de hof van Jozef werkte in dat graf van Jezus. Waarom moet het op deze manier? Waarom moet het door die kracht? Omdat het op een andere manier absoluut nooit zou kunnen. Wat kan een geestelijk dode nou zelf doen? En wat kunnen mensen nu voor een geestelijk dode doen? Wel, net zo weinig als dat je voor iemand die lichamelijk dood is iets kan doen. Zo'n mens die gestorven is, bij wie het leven eruit is. Zo iemand slaat uit zichzelf nooit meer zijn ogen op. Zo iemand beweegt nooit meer, zelfs maar heel klein en heel gering, zijn hand. Zo iemand gaat nooit meer ademen. Zo iemand ligt daar levenloos. En als er omstanders bij zijn, dan kunnen die omstanders wenen en hete tranen schreien. En ze kunnen tegen die dode praten. En ze zouden hem kunnen roepen. En ze zouden kunnen hem, tegen hem kunnen zeggen, sta toch op, kijk nog eens een keer, zeg nog eens wat. Maar het is allemaal tevergeefs. Het is allemaal ijdel. En zo is het in geestelijk opzicht ook. Als een mens eenmaal een prooi van die geestelijke dood geworden is, verwacht het dan maar niet van die mens meer dat dat ooit nog eens een keer anders zal worden. Verwacht nou maar niet dat er een moment zal komen dat hij in geestelijk opzicht zijn ogen een keer zal openen en dat hij als een geestelijk mens zal gaan spreken. Verwacht dat maar niet. Dat er zo iemand echt zal gaan geloven, dat zo iemand zich echt gaat bekeren, dat zo iemand echt de Heere gaat liefhebben, dat hij in de vreze God zal gaan leven en wandelen. En als er mensen om zo iemand heen staan, die het hem hartelijk zouden gunnen dat hij geestelijk levend zou worden, ach, ze zijn absoluut niet in staat om dat in zijn leven te werken. Weet u wat je met een dode wel kunt doen? Je kunt hem op een levende laten lijken. Je kunt hem zo proberen te bewerken door hem aan te kleden en door hem wat kleur te geven, dat hij net echt op een levend mens lijkt. Maar verder kun je niet komen. Het enige wat je produceren kunt, ook niet eens in alle gevallen, dat is dat de mensen zeggen, het is toch net of hij ligt te slapen. Hè? Maar hij ligt niet te slapen. Hij is uit het leven. En zo kun je dat geestelijk ook doen. Bij jezelf en bij elkaar. Je kunt elkaar wat opknappen. En je kunt jezelf net op een levend mens laten lijken. Je kunt wat godsdienstige dingen aanleren en in praktijk brengen. En je kunt de schijn hebben dat je er inderdaad toch nog weer bent. Dat je leeft. Godsdienst is een middel om een mens levend te laten lijken. En soms zeg je dan van zo'n godsdienstig mens, het is toch wel echt, geloof je ook niet? Hij kan zo echt bidden. Hij leeft er zo echt naar. Het is, ja, je kan toch niet geloven dat dat bij zo iemand niet echt is. En toch, gemeente, er moet wat anders gebeuren dan dat wij onszelf of anderen levend laten lijken. Er moet wat anders gebeuren dan dat we godsdienstig worden en heel consequent ook nog in onze godsdienst leven en de gedaante hebben van godzaligheid. Er is niks mis met die gedaante van godzaligheid, begrijpt u me goed. Er is niks mis met godsdienst. Er is niks mis met een ernstige wandel en met een wandel in Gods wegen, ook wat de uiterlijke dingen betreft. Er is niks mis met een trouw leven naar de eisen die de Heer in zijn woord stelt. Maar dat zijn geen bewijzen van leven. Het was maar waar dat het zo kon. Dan zouden we er zelf nog wat aan doen. En eigenlijk moet ik ook niet zeggen, was het maar waar. Want wat zou dan daar de wortel nog weer van wezen? Zou je het dan misschien ook nog wel weer kwijt kunnen raken? Zou het dan misschien daarna toch allemaal nog weer zo kunnen vervallen dat het overgaat? Nee, er moet wat anders gebeuren. Niet minder dan wat er bij Lazarus in lichamelijke zin moet gebeuren. U kent de geschiedenis van Lazarus. Gestorven. Begraven. Het is al 4 dagen geleden ook. En hij ligt daar achter die grafsteen die het graf afsluit. Jezus is niet op tijd gekomen. Hij was wel gewaarschuwd, maar hij heeft de tijd voorbij laten gaan. Zo zullen Martha en Maria wel gedacht hebben. En nou is hij te laat. Dat zeggen ze allebei ook tegen hem. Heere, waart u hier geweest, dan waren mijn broeder niet gestorven. En Jezus zegt, waar hebt gij hem gelegd? En Jezus geeft bevel dat ze de steen weg zullen wentelen. En Martha zegt, heere, laat dat maar niet gebeuren. Want ze weet wat er achter die steen gaande is. Hij riekt al. Het proces van sterven en ontbinding is begonnen. Heere, laat het nou maar. En Jezus zegt tegen haar, heb ik u niet gezegd, zo gegeloofd dat ge de heerlijkheid Gods zien zoudt. En ze moeten de steen inderdaad weghalen. En als de grafspelonk open is, dan zegt Jezus met grote stem, Lazarus, kom uit. Dat moest gebeuren. De levendmakende stem van de Zoon van God moest daar klinken. En toen kwam de gestorvene uit. Toen gebeurde dat onbegrijpelijke en dat onverklaarbare, dat de in grafdoeken gewonde Lazarus zo langzamerhand in de opening van het graf zichtbaar wordt. En Jezus moet zeggen tegen de omstanders en ontbindt hem nu. Doe zijn grafdoeken nou eens weg en laat hem heen gaan. Dat moest gebeuren. Er moest een kracht in werking worden gezet die alleen Christus in werking kon zetten. Hij moest worden opgewekt. Niet door Martha, niet door Maria, niet door al die bezoekers die gekomen waren om Lazarus te bewenen en die zusters te vertroosten, want die konden met z'n allen niks doen. Die konden hem begraven, die konden die steen voor het graf wentelen, die konden naar huis gaan, die konden bij wijze van spreken hun ogen uit hun hoofd huilen vanwege verdriet en vanwege de ontroostbare smart. Maar meer konden ze niet doen. Lazarus was in de greep van de dood en daar kon alleen de Zoon van God wat aan veranderen. En zo is het nou met geestelijk dode mensen ook, gemeente. Er moet een werk gebeuren dat van de andere kant komt. En laten we ons toch niet laten meeslepen door allerlei soorten dingen die gezegd worden, allerlei boodschappen die gebracht worden en die je vandaag de dag ook links en rechts kunt beluisteren, alsof de mens toch zelf ook nog wel wat kan. Alsof je maar met een sterk beroep op de vrije wil van die mens nog wel bij die zondaar kan bereiken. Dat hij een beslissing neemt om de Here te dienen. En dat hij een beslissing neemt om zijn hart voor de Here te openen. En dat het dan op die manier nog wel in orde komt. Laten we niet geloven dat je op welke manier mensen in het leven kunt manipuleren. Dat je ze er toe kunt bewegen. De enige oplossing is de kracht van Jezus. En zoals die kracht van Jezus al gebleken was daar bij Lazarus en eerder al bij de jongeling te Nain en nog eerder bij dat dochtertje van Jairus, zo is die kracht ten volle openbaar gekomen daarin dat de Heere Jezus zelf de dood nu ook helemaal overwonnen heeft. En door zelf uit het graf op te staan. En die kracht, die wordt in onze catechismus aangewezen als de verklaring van de levendmaking, de geestelijke levendmaking van een zondaar. Zo'n zondaar die dus dood was in de misdaden en in de zonde, die onder de heerschappij van de overste van de macht der lucht verkeerde, die wandelde in de begeerlijkheden van het vlees en die deed de begeerlijkheden van de wereld en die een kind des toorns was, onmachtig om zichzelf enig heil te geven. Die mens, die kan alleen levend worden door de opstandingskracht van Christus. Ik weet wel dat dat in de Bijbel ook op andere manieren aangeduid wordt. Dat wordt ook wel aangewezen als het werk van de Heilige Geest. Dan denkt u met mij natuurlijk aan het derde hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar de Heer Jezus met Nicodemus in gesprek is over de wedergeboorte. Daar gaat het eigenlijk over dezelfde zaak. Maar het maakt natuurlijk eigenlijk helemaal geen verschil of we dat werk van de wedergeboorte nu aan de Heilige Geest toeschrijven, of dat we het werk van de levendmaking, en dat is in feite hetzelfde, aan de opstandingskracht van de Heer Jezus toeschrijven. Dat is alleen maar een verschillende manier van benadering. De Heere nu is de Geest, schrijft Paulus. Er is een onverbrekelijk en onlosmakelijk verband tussen de Heer Jezus en de door hem verworven en door hem uitgezonden Heilige Geest. Hij doet het door zijn Geest, zo mag je ook zeggen. En dan mag je zeggen, hij maakt ze levend door zijn kracht. En je mag net zo goed zeggen, het is de Heilige Geest die ze levend maakt door ze nieuw te doen geboren worden. Maar zo komt er nieuw leven in zo'n mens. En hoe weet je dat nou? En waar blijkt dat nu uit? Nou, dat is dan ook Johannes 3. Dan zegt de Heer Jezus, dan moet je niet gaan zoeken naar dingen die je er niet van begrijpen kunt. Want er zijn onbegrepen en onbegrijpelijke dingen in die levendmaking. Net als bij de wind. Die weet je ook niet te traceren. Waar komt die nou eigenlijk vandaan? En waar zal die nou straks heen gaan? En waar eindigt die wind? En wanneer is de wind voorbij? Er zijn mysteries bij de wind. Maar let nou op de dingen die je wel begrijpen kunt. En die wel waarneembaar zijn. En dat is als het over de wind gaat. Je hoort zijn geluid. En je zou daaraan toe kunnen voegen. En je kunt hem nog voelen ook. Als je er middenin staat en als je er tegenin moet op de fiets, dan kost het je een hoop extra moeite. Je kunt de wind horen, je kunt de wind voelen. Hij is waarneembaar. En zo is dat nu ook met degenen die uit de geest geboren zijn, zegt de Heer Jezus. Zo is dat nu met degenen die levend gemaakt zijn. Wat is er nou eigenlijk in hun leven gebeurd? En waar blijkt dat nou uit? Dat ze niet meer dood zijn in de misdaden en in de zonden, maar dat ze levend zijn geworden. U weet denk ik toch ook wel hoe onze Dordtse leerregels daarover schrijven. Ik noem u daar een paar dingen uit, want dat is een van de mooiste pastorale gedeelten van dat geschrift van de synode van Dordrecht. Dan wordt het verstand verlicht. Zodat je dingen die je nooit zag en die je nooit vatte en waar je misschien altijd al voorbij leefde, waar je misschien ook helemaal nooit oog voor had, misschien ook helemaal geen belangstelling voor had. Maar ook als je er wel belangstelling voor had, dan zag je er nog niet doorheen. En dan bleef het toch allemaal heel vaag en schimmig. Maar het verstand wordt verlicht, zodat dingen, vooral uit Gods woord, vooral in de relatie tot de Heere, vooral in, ten opzichte van het met een oog op je eigen zaligheid, zodat dingen nu wel tot zo'n mens gaan spreken. Zodat hij wel belangstelling krijgt voor die geestelijke zaken. Zodat zijn verstand zich daarop gaat richten. En hij wil weten en begeerig wordt om te onderzoeken. Zijn hart wordt veranderd. En dan begrijpt u, dan verstaan we onder hart hier het meest innerlijke van die mens. Wat hij nou eigenlijk zelf is. Naar de wereld, naar de zonde. Niet altijd zo naar de zonde volop, maar dan toch wel eigenlijk alleen maar gericht op het aardse. Op wat je hier bent en op wat je hier doet en op wat je hier zoekt en op wat je hier hoopt en op wat je hier op aarde verwacht. En dat vervulde je hart en dat vervulde je gedachten en daar was zo'n mens mee bezig. Maar mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag die kwam eigenlijk niet op. En daar was iemand niet mee bezig. En laat staan dat hij er ooit wel eens van wakker lag. En dat hij er ooit wel eens ongerust over was. Maar dat wordt anders. Als dat hart veranderd wordt, dan gaat het toch openstaan richting de Heere. Richting Gods openbaring. Richting Gods genade. Een mens gaat er dan toch erg in krijgen dat er meer is dan eten en drinken en vakantie hebben en werk doen. Een mens gaat er dan erg in krijgen dat hij een ziel heeft. Een mens gaat er erg in krijgen dat die ziel verloren is. En dat die behouden moet worden. En dat dat niet allemaal uitgesteld kan worden. Want er is maar één schrede tussen ons en de dood. En die dood die kan je wel eens op de hielen zitten. En die kan je wel eens benauwen. En die kan je wel eens uitdrijven en ongerust maken. En dan kost je dat wel eens een ogenblik slaap. En dan gaan je gedachten niet meer zo compleet en helemaal alleen op die aardse dingen, naar die aardse dingen uit. Maar dan gaat de mens met zijn hart zich op God en op Gods genade richten. Heere, is er voor mij nog hoop? Is er voor mij nog redding? Zou het met mij nog in orde komen? De wil die verkeerd was, die wordt omgebogen. En zoals de leerregels zeggen, degene die niet wilde, die wordt zodanig beïnvloed dat hij nou met de daad wel wil. God had al zo lang geroepen, bekeert u. En je had misschien excuses gezocht en je ze verontschuldigd en je verscholen achter, ja, maar dat kan ik niet. En je had er nog een rechtzinnigheid mee beleden ook. Maar je deed het ongevoelig. En je deed het als een dooddoener om eronder uit te komen. Maar verder benauwde het je niet en hield het je niet bezig ook. Maar als diezelfde oproep nou geplaatst wordt, bekeert u. Dan ga je ontdekken waarom je vroeger eigenlijk altijd gezegd had, dat kan ik niet. Je gaat ontdekken dat je vroeger altijd gezegd had, dat kan ik niet, omdat je het eigenlijk niet wilde. Want je wilde van dat leven dat je tot dat moment geleefd had, niet af. Je wilde daar rustig in doorgaan en je wilde maar het liefst ook met rust gelaten worden. En dan wist je wel dat aan het eind van je leven dat er een rechterstoel zou gaan. Maar je hebt jezelf toch al die tijd maar wijsgemaakt. Misschien komt het dan op het eind toch wel in orde met me. Zo is het toch? Maar als de Heere door dat werk van zijn geest in een mensenleven begint te werken, levendmakend, dan wordt die wil gebogen. En dan ga je het met God eens worden. En als God dan zegt dat je je bekeren moet, dan ga je zeggen, Heere, dat is waar. En dat moet ik ook. En weet je wat het wonder is? Dan wil je het ook. Of het dan kan, is weer een andere vraag. Of dat je dan niet vastloopt met je eigen pogingen, dat is weer een andere vraag. Maar je bent het wel met God eens. En je zou inderdaad zo graag bekeerd willen zijn. En de Heere willen kennen. En in de Heere Jezus echt willen geloven. En dat zijn nou de symptomen van de wind van de geest die gewaaid heeft. Gij hoort zijn geluid. En dan zie je als buitenstaander het leven van zo iemand aan. En dan zeg je, laat maar voorzichtig wezen. Maar er is toch echt wel wat aan de hand met zo'n jongen. En natuurlijk moet je er niet al te haastig je handen op leggen. Maar het lijkt toch wel alsof de Heer aan het werk is. Want dit en dat gehoort zijn geluid, nietwaar? Zelf zal zo'n persoon daar misschien helemaal nog geen grond van durven maken. En misschien beter ook van niet. Maar een ander die kan daar soms toch wel eens wat van ontdekken. De wind waait waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid. Zo iemand gaat ongetwijfeld anders bidden. Bidden tot God. Dat heeft hij misschien zijn leven lang al gedaan, want dat is hij van zijn kinderjaren aan gewend geweest. Natuurlijk, elke keer. En als je gaat eten, en als je gaat slapen, en misschien zelfs wel eens als je buiten de deur eet in een gezelschap van mensen die niet bidden, dat je het dan toch maar doet en durft en inderdaad volhoudt. Maar je doet het zuiver als een gewoonte, als een plicht. Maar ga je door dat werk van de geest vernieuwd en levend gemaakt worden, dan wordt dat bidden toch anders. Dan gaat het nu vanuit het hart, vanuit een innerlijke drang, vanuit een behoefte. Ik zeg niet elk moment, maar het is toch niet meer zoals vroeger. Je zonde heb je natuurlijk altijd al wel beleden. Althans, dat mag aangenomen worden als je netjes ook van je jeugd af aan in het paadje wandelt. En als je keurig netjes ook doet wat de Heere verwacht dat je doet. En dan moet je elke avond ook je zonde belijden. Of je dat nou met de woorden doet van het Onze Vader, vergeef ons onze schulden. Of je doet het met eigen gekozen woorden. Maar dan, je bent wel zo eerlijk en dat heb je zelf ook wel ingezien. Daar was je gemeen, daar heb je gevloekt, daar heb je wat anders gedaan, daar heb je gelogen. Ja, je beleidt het wel. Maar als iemand levend gemaakt is, dan gaat hij toch ook anders beleiden. Weet u wat verschil is tussen toen en dan? Dan voel je de pijn van binnen. Dan doet het je zeer. Naar God toe die je onteerd hebt. En naar jezelf toe. Omdat je daardoor Gods gramschap waardig geworden bent. En zo iemand gaat ook geloven. Heeft hij dan nooit eerder geloofd? Natuurlijk, hij heeft geloofd dat de Heer alles geschapen heeft. Hij heeft geloofd alles wat er in de 66 Bijbelboeken staat. Soms heeft hij wel eens gedacht, zou het wel waar zijn? Maar ja, verstandelijk, met een historisch geloof, heeft hij het toch eigenlijk altijd wel toegestemd. Maar als die nou gaat geloven, dan is het met meer dan alleen dat verstandelijk toestemmen. Dan komt zijn hart erin mee. Misschien dat hij het zichzelf in alle opzichten nog niet eens bewust is. Maar het is wel anders. En zo blijkt dan dat er een wezenlijke verandering heeft plaatsgevonden. Weet u daarvan? Ik vraag u niet of u nou kunt vertellen dat dat op zoveel november van het jaar zoveel is gebeurd. Ik vraag niet naar het moment waarop de Heere dat wonder deed en die genade verheerlijkte. Dat weten de meesten die het te beurt gevallen is eigenlijk niet. Brakel schrijft ergens dat als je dat moment van je wedergeboorte zou willen vaststellen, dat de een de kans loopt dat hij te vroeg is en een moment te vroeg aanwijst, en de ander loopt de kans dat hij een moment te laat aanwijst. Hij wil maar zeggen, zoek daar nou niet een antwoord op die vraag wanneer. Maar dat geluid, de blijken ervan, waar het uit openbaar komt, de werkzaamheden, waar die kracht achter ligt. Of moet u zeggen, ik weet daar niet van. Ik kan dit allemaal verstandelijk wel volgen en zo zal het dan ook wel zijn. Maar als ik eerlijk ben, dan zijn dat dingen waar ik uit eigen ervaring niet over spreken kan. Dus, dan is er maar één conclusie terecht natuurlijk. Laten we het dan met elkaar eens zijn. Dan bent u nog steeds dood. Dood zoals Paulus dat schreef aan de Efeziërs in de misdaden en in de zonden. Schrik daar nou eens van. Schrik daar nou eens van. En ontwaak nou eens. Misschien zegt iemand, wat u nou aan het doen bent, dominee, dat heeft toch geen zin. U hebt toch zelf gezegd, je kunt als omstanders bij een gestorvene staan en je kunt tot hem spreken en je kunt hem roepen en je kunt hem proberen te bewegen en tot leven terug te brengen. Maar dat is toch overbodig, dat is toch vruchteloos. Daarom is het ook vruchteloos om tegen een geestelijk dode te zeggen, staat op uit de doden. Hij hoort het toch niet. Hij kan het toch niet. En toch zeg ik het vanavond, gemeente. Tegen alle geestelijk doden zeg ik met alle klem en met alle ernst, ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. Maar ze horen het toch niet. Wat weet u daarvan? Er staat in de schrift, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Hoorde Lazarus het? Toen de Heere Jezus het zei? Ja, kennelijk wel. Want de stem des Heeren is met macht. En als het de Heere behaagt zijn woord te spreken en daar de kracht, de onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest aan te paren, dan hoort zo'n dode. En hij gehoorzaamt ook nog. En het is in die opdracht dat de dienaars van het evangelie zijn uitgegaan. Met deze stem van God achter hen. En ze hebben hem alleen maar door te laten klinken. En vandaar nogmaals, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Want in dat woord van de Heere is kracht. En als het God vanavond behaagt en als het die verhoogde opgestane Christus behaagt om in het leven van geestelijk dode zondaren te doen wat hij letterlijk en natuurlijk deed bij Lazarus, dan komen er vanavond uit het graf. En dan leven ze. Dat gelooft u toch wel? Als u dat niet meer gelooft, dan zou ik zeggen, dan hoef je niet meer in de kerk te komen ook. Dan hoef je niet meer in de Bijbel te lezen ook. Dan heeft het helemaal geen nut meer. Als we zelfs dat geloof in de almachtige kracht van de stem van de Zoon van God niet meer hebben. Wel gemeente, dan is het denk ik knap hopeloos voor ons. Maar in dat vertrouwen mag ik preken. En in dat vertrouwen mogen we komen. En in dat vertrouwen mogen we onze plek in de kerkbank innemen. En gaan zitten om te luisteren. Het gaat om Gods woord. En dat woord des Heren, dat is levend en krachtig. En dat doet wat. Zoals het alle eeuwen door uitwerking gehad heeft. En zoals het er al zo velen tot dat nieuwe leven heeft geroepen en gewekt en gebracht. Zo doet de Heer het nog. En zo zal hij het blijven doen. Totdat hij de laatste heeft ingezameld. Maar als die kracht, die opstandingskracht van Christus eenmaal aan het werk gegaan is. En als zo'n mens levend gemaakt is, ik heb u in het begin gezegd, dan moet dat zijn voortgang hebben in de heiligmaking. Met andere woorden, dan moet diezelfde stem en diezelfde kracht in en door die stem zo'n wedergeboren en zo'n levend gemaakt mens iedere keer weer tot leven roepen en tot een wandel in nieuwheid des levens. Dan moet die wedergeboorte, die nog maar het begin van dat nieuwe leven is, verder ontplooid worden in de openbaring van de levenswandel. De bekering zou je kunnen zeggen, afsterven, meer en meer afsterven van die oude mens. Meer en meer de zonde doden, de zonde afleggen en opstaan van die nieuwe mens. Om te wandelen in nieuwheid des levens. Om de heiligmaking na te jagen. En niet bij de wedergeboorte te blijven staan en er tevreden mee te zijn. Van nou is er toch wat in mijn leven veranderd. En nou moet ik daar maar op rusten. En nou heb ik daar dan wel genoeg aan. Nee, nee. Dan heeft de Heer nog veel meer te geven. En dan heeft hij ook veel meer recht op het zo leven. En dan heeft hij ook veel, is er voor zo'n nieuwgeboren mens nog zoveel waarin hij mag opwassen en toenemen. Eigen begeerlijkheden hoe meer en meer verzaken. Eigen lusten hoe meer, langer hoe meer prijsgeven. En meer toenemen in de liefde tot God en in de kennis van Christus. En in een godvruchtige wandel. Om dan de volmaaktheid te bereiken? Nee. Nee, de volmaaktheid wordt niet bereikt. Die wordt alleen maar bereikt door de dood heen. Want dan moeten de zonden ook eerst begraven worden. En al die overblijfselen van dat oude bestaan moeten begraven worden. En begraven blijven. Om dan, en dan zijn we bij het laatste, bij het derde van die vruchten, om dan ook nog straks letterlijk, lichamelijk op te staan. Dus niet alleen maar geestelijk op te staan, maar opdat dat gestorven lichaam, dat in het graf tot stof vergane lichaam, dat lichaam dat gezaaid is in verderfelijkheid, om dat straks weer terug te krijgen in onverderfelijkheid. Zal dat dan ook nog gebeuren? Ja, de Heere doet geen half werk. En de Heere doet zijn werk ook niet voor drie kwart. En de Heere doet zijn werk ook niet voor 99%. Maar de Heere doet een volkomen werk. En hij heeft de zielen van de zijnen gekocht, de Heer Jezus. Daar heeft hij met de prijs van zijn bloed voor betaald. Maar hij heeft ook hun lichamen gekocht. Hij heeft ze gekocht, lichaam en ziel samen. En daarom, ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Wat daar toen in de hof van Jozef gebeurd is, dat is ook bedoeld als een garantie voor wat Gods kinderen nog te goed hebben. Wat ze nog te verwachten hebben. Waar ze ook naar mogen uitzien. Waar ze ook een geloofsartikel van hebben mogen maken. De wederopstanding des vleeses. Nou komt dat in onze catechismus over een aantal zondagen natuurlijk afzonderlijk aan de orde. Maar hier wordt het door onze catechismus ook al aan de orde gesteld. Het kan eigenlijk nooit te vaak benoemd worden, vindt u wel? Juist omdat het een zaak is die ook in het leven van Christus kerk op aarde nogal eens een keer een beetje naar de rand gedrongen is. Dat leeft nou niet zo erg, of wel? Dat we op zullen staan. Natuurlijk gaan we eerst sterven. En dat geldt ook voor Gods kinderen. En er is wat dat betreft geen onderscheid. We verwachten toch ook niet, tenzij dat de Heer Jezus binnenkort wederkomt. Maar anders kunnen we toch niet verwachten dat het ons een keer te beurt zal vallen wat Henoch te beurt viel of wat Elia te beurt viel. Dat we met een vurige wagen en vurige paarden naar de hemel worden opgenomen in een onweer. We moeten er maar op rekenen, gemeente, dat op de een of andere manier straks het moment aanbreekt dat wij er niet meer zijn. Ik bedoel, niet meer in dit leven zijn. En dat, ik weet natuurlijk niet hoe het gaan zal en wat er allemaal nog te wachten staat en in de toekomst verborgen ligt. Maar laten we zomaar zeggen dat er straks anderen achter onze baar aanlopen. En dat ze ons in dat gedolven graf achterlaten. En dat dat graf straks gesloten wordt. En dat de anderen weer naar huis zijn. En ze gaan zonder ons verder. Dat zien we alom en overal en elk jaar weer gebeuren. Dat hebben we zien gebeuren in onze familiekring. Sommigen kort geleden, anderen misschien wat langer geleden. Maar dat moeten we maar verwachten en daar moeten we maar mee rekenen. Dat straks is dat straks ook ons lot. En dan gaat het lichaam het graf in. En dan wordt het gezaaid, zo zegt de schrift, in oneer. En dan wordt het gezaaid in zwakheid. Ja, uiterste zwakheid. Dan wordt het gezaaid in verderfelijkheid. Is dat dan het einde? Ja, zegt de wereld, dat is het einde. Dood is dood, er is niks meer daarna. Voor het lichaam niet, dat wordt stof, dat wordt, en dan kun je het ook net zo goed verbranden. En misschien nog wel beter dan begraven. Maar Gods woord zegt nee, niet het einde. En als het nou een kind van God is, dat uit dit leven weggehaald wordt. Als het nou iemand is die de Heere vreest, die daar straks begraven wordt. Dan wordt dat lichaam gezaaid inderdaad in oneer. Ook dat lichaam van een kind van God. En wat heeft dat lichaam misschien al geleden? En wat is er al veel van de schoonheid van die schepping Gods vergaan? En wat is er van de gaafheid van zo'n lichaam al heel veel, misschien al jarenlang afgebroken en afgetakeld. En wat is dat lichaam door die slopende ziekte van binnen en misschien van buiten uitgemergeld. Want enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Maar dan gaat dat graf toch een keer open. Dat kan lang duren en Abraham ligt al zo lang in de spelonk van Machpela. En Sarah, zijn vrouw, ligt er al zo lang, nog langer dan Abraham. En er is al van dat hele lichaam van die eerste mensen niets meer te vinden. En toch is er in de opstanding van Jezus Christus door God een garantiebewijs afgegeven dat ook Abraham straks zalig zal opstaan. En alle die in Christus ontslapen zijn, het is niet het laatste. En als een mens sterven gaat, zo'n mens, zo'n nieuw geboren mens, zo'n levend gemaakt mens, iemand die die eerste opstanding heeft mogen beleven en die de vruchten en de werkzaamheden daaruit voortvloeiend in zijn leven gekend heeft. En die God mocht gaan liefhebben en in de wegen des Heren behagen kreeg. En die zaligmaker die zijn leven gegeven heeft en zijn bloed gestort heeft, mocht gaan liefhebben en op hem zijn vertrouwen mocht gaan stellen als het om zo iemand gaat. Nou, laat hij dan maar sterven. Laat hij dan maar in het graf gelegd worden. Laat hij dan maar jaren liggen. Vergeten worden. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Maar de zaligmaker die dat lichaam gekocht heeft, weet die standplaats nog wel. En weet die vindplaats nog wel. En weet dat graf. En weet dat watergraf waar zo iemand misschien in terecht gekomen is ook nog. Weet nog wel als die op de brandstapel tot as verbrand is, waar de asdeeltjes gebleven zijn. Weet ook nog wel waar die geamputeerde arm is, die al veel eerder eigenlijk moest worden weggedaan. Weet ook nog wel hoe het zit met al die verminkingen die door verbranding of hoe dan ook het deel van zo iemand geworden zijn. En hij staat daar in zijn almachtige kracht borg voor. Dat wat gezaaid is in verderfelijkheid opgewekt zal worden in onverderfelijkheid. En wat gezaaid is in oneer opgewekt zal worden in heerlijkheid. Onze zalige opstanding. De Heere Jezus heeft hem gegarandeerd toen hij zelf uit de doden opstond. Hoe zal hij dat doen? Job heeft daar wat van gezien, weet u nog. Job, de grote leider van heel lang geleden. Ziet u hem zitten? Zijn vrienden om hem heen. Zijn vrienden zijn eigenlijk in vele opzichten zijn pijnigers geweest. Daar heeft hij niet zoveel aan gehad. Verdriet heeft hij van ze gehad. Daar zit hij met zijn lichaam vol zweren. Daar zit hij met de eenzaamheid. Want aan zijn vrienden heeft hij niks. En zijn vrouw die heeft hem eigenlijk ook een beetje afscheid gegeven. En zijn kinderen, alle 10 is die kwijt. En zijn gezondheid is die kwijt. En zijn schapen en zijn runderen is die kwijt. En af en toe leek het er ook op dat hij zijn God kwijt was. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Maar terwijl hij op de ashoop zat, had hij ook andere momenten. En hoe meer hij door zijn vrienden aangevochten werd, en hoe meer zij hem als het ware uitdaagden om nou maar eens eerlijk voor de dag te komen en zijn zonde te belijden, hoe meer zij zijn tegenstanders waren, werd hij meer en meer op God teruggeworpen. De enige bij wie hij het nog zoeken kon. En er kwamen momenten in zijn leven dat hij op een ogenblik boven al dat lijden en boven al die eenzaamheid uitgetild werd. En een van die momenten was er toen hij zei, en nou weet ik dat mijn Goël leeft, mijn verlosser. En niet alleen leeft hij, maar hij zal ook over mijn stof opstaan. En als zijn naam en huid, daar zijn ze nou al mee bezig, ook dit mijn vlees nog doorknaagd zullen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En dan zullen mijn ogen niet een vreemde God zien. Hij wist het. Het is niet het einde. Al zou het nog zo schandelijk met me aflopen. En al zou het nog zo verachtelijk zijn mijn levenslot en mijn levenseinde. Dan komt er een moment dat hij straks bij mijn graf staat. De levende verlosser. En dat hij niet alleen bij mijn graf zal staan, maar dat hij mij wakker zal roepen. En dan zal ik mijn ogen weer opslaan. En dan zal ik hem zien. En dan weet ik dat ik hem herkennen zal. Nou, dat is nou de verwachting die al Gods kinderen mogen hebben. Ik weet wel, ze hebben er geloof voor nodig om het te beoefenen. Maar het ligt er allemaal wel. Want dat was niet alleen voor Job en dat is niet alleen voor Abraham. Dat is niet alleen voor Jacob die zijn voeten samenlegde op het bed. En te midden van zijn zonen uiteindelijk, nadat hij ze gezegend had, de laatste adem uitblies. Maar dat is nou de werkelijkheid. En ze zullen het beleven ook van al Gods kinderen. Of ze een ruim sterfbed hebben of dat ze misschien donker weggaan. Maar dat is de belofte. Zeker pand. Goddelijke garantie. Wat moet u meer? Wat voor garantie moet je nou nog meer? Dan dat God het garandeert in de Heer Jezus Christus. Nou, laat Gods kerk daar dan uitzoeken te leven. U zegt, maar ja, die hebben het, maar wat moet ik? Zien dat je er ook deel aan krijgt? Of heb je er nog geen zin in? Ik heb net gezegd, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. Als dat nooit gebeurt, dan zegt de Heer in zijn woord over die opstanding. Ja, die zal tenslotte ook over alle mensen gaan. Maar het is niet voor allemaal een zalige opstanding. Er is ook een opstanding der onrechtvaardigen. En door die opstanding heen gaan zij ook naar hun eeuwige bestemming. En die zullen dan nog een keer de stem van de Heere horen. Niet meer in de vorm van een evangelienodiging. Niet meer in de vorm van een oproep tot bekering. Dat is dan voorbij. Het enige wat zulke nog zullen horen, onthoud het, dat is, ga weg van mij. Nee, de Heere zegt dat vandaag nog niet. Want u mag nog doorgaan met ademhalen. En u mag nog doorgaan met uw hartslag. En u mag nu nog doorgaan met denken en luisteren. De Heere zegt het nu nog niet. Hij zegt niet, ga weg. Hij zegt, kom. Als je nooit komt, dan zegt hij straks wel, ga weg. Terwijl dan tegen die andere gezegd wordt, opnieuw en nog een keer, kom, gij gezegende mijns vaders. En dat is nou hun blij vooruitzicht. Amen. Psalm 17, het 8e vers. Samen danken. Genadige God, uw evangelie heeft vele kanten en vele facetten en ook het verlossingswerk van de Heere Jezus in de verschillende fasen waarin hij het verricht heeft, in vernedering en in verhoging. Er zitten zoveel aspecten aan, Heere. We komen er eigenlijk nooit mee klaar en we komen er nooit over uitgedacht. We mochten vanavond ook weer zo'n klein stukje daarvan overdenken en een klein stukje is het geen zin, Heere. Want het zijn grote dingen. Levendmaking van dode zondaren. En straks ook nog de zalige opstanding van alle die de Heere Jezus mogen toebehoren. Wij bidden van u, Heere, heilig de dingen die we overdacht hebben aan onze harten. En geef dat wat we gezongen hebben ook echt beoefend mag worden dat er inderdaad ook een blij vooruitzicht mag zijn. Zeker ook bij degenen die u mogen vrezen. En dat ze er ook bij en uit mogen leven. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Heren, daar moeten ze in geoefend worden. Dat moet ook meer en meer opgehelderd en duidelijk gemaakt. En daar moeten ze in onderwezen worden. Laat uw geest het dan maar doen. En dan denken we ook aan degene die altijd nog zonder u leven. Heren, o, doe ze toch die levendmakende stem een keer horen. Mag het u behagen, heren, om doden, geestelijk doden te doen horen. De stem van u, de Zoon van God, opdat ze leven zullen. En opdat er ook onder ons mensen zullen zijn die nieuw geboren worden. Jongeren, maar ook ouderen en misschien wel stokouder nog, die nog nooit echt dat wonder hebben leren kennen en beleven. Heer, het is toch nog niet te laat. Laat dat woord van u klem krijgen en laat dat woord van u vat hebben op het leven en op het geweten, maar vooral op het hart van een ieder van ons. En wilt gij zegenen om Jezus wil. Amen. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.